Welkom bij de podcast Ren jezelf niet voorbij.
De podcast voor iedereen die onderweg is in het leven en daarbij wel eens struikelt. Goedemorgen Priska.
Goedemorgen Jessica. Hoe gaat het ermee?
Oh, keigoed. Ik ben nog altijd aan het nagenieten. Ik ben nog altijd op een soort van high.
Oh, zalig.
Misschien letterlijk en figuurlijk.
Ja, net terug van de berg. Hoe was het bovenop de berg?
Ja, dus voor de luisteraars die misschien niet op mijn Instagram of zo gevolgd hebben de afgelopen periode. Ik ben de Jungfrau-marathon gaan doen.
Ja.
Dat betekent, dat is een marathon waar dat je beneden in het dal start. Mm-hmm. En dan loop je ongeveer 26 kilometer, zo wat glooiend, door het dal. En dan zie je heel de tijd in de verte al waar je naartoe aan het gaan bent. Namelijk de Jungfrauberg. Dan begint je dus gewoon 16 kilometer lang eigenlijk omhoog te lopen, / stappen. Want ja, echt heel veel lopen heb ik daar wel niet meer gedaan. Maar dus je stijgt ongeveer 2000 hoogtemeters, vooral in de laatste stuk.
Ja.
En dan staat je daar dus heel hoog naast de sneeuw. Ongelooflijk om te zien.
Zalig. En ja, het is een hele mooie berg, hè, de Jungfrau. Het is ook UNESCO Werelderfgoed.
Oh, het is zo mooi. En we hebben zo'n geluk gehad met het weer. Want we zijn donderdag toegekomen in Interlaken, waar het de start was. Mm-hmm. En we hadden gietende regen, zelfs onweer. In de weersvoorspellingen waarschuwden ze zelfs voor sneeuw. dus we dachten van, oh jee, wat gaat dat hier geven? En ik had ook zo filmpjes gezien op voorhand, was ik zo wat gaan kijken hoe de parcours eruit zag en zo, en zo wat verslagjes van mensen. En dan zag je zo'n editie waar het er zoveel mist was, dat je gewoon niks zag. Dat je gewoon heel de tijd in de mist liep en dus helemaal geen berg in de verte zag. En eens je op de berg stond, ook geen uitzicht had. Dus ik zag er wel tegenop, moest dat bij ons zo zijn? Ja. Vrijdagmorgen was er nog altijd regen. En dan rond de middag ongeveer is beginnen opklaren. Tegen 's avonds was het al heel mooi weer. En zaterdagmorgen, wanneer de marathon dan effectief was, was het prachtig weer. We hadden nauwelijks een wolkje aan de lucht. Het was fris genoeg om te kunnen fijn lopen.
Ja.
En toch zonnig. Dus dat was echt perfect.
Oh.
Ja, en zeker als je dan natuurlijk omhoog begint te gaan, wordt het toch wat frisser.
Ja.
Maar nooit zo fris dat ik een trui of zo heb moeten aandoen. Dus echt fantastisch.
Dus blauwe hemel, bergtoppen.
Ja.
En gewoon lekker onderweg zijn.
Heerlijk onderweg geweest.
Ja, het was
zwaar op een manier, maar ook gewoon zo leuk en zo mooi, zo fijn. Ik zou het iedereen aanraden.
Ja, klinkt als iets wat we allemaal eens moeten doen.
Ja.
Gewoon even voor onszelf een moment nemen en de natuur intrekken.
Voilà, ja. Maar ja, deze aflevering...
Even rewinden, hè.
Ja, dus...
Naar een paar maanden daarvoor.
Mooi. Ja. Ik weet eigenlijk al niet meer wanneer ik mij heb ingeschreven voor deze marathon. Ik denk dat dat ergens januari, februari of zo was. En ik had op voorhand zoiets van, heel veel hoogtemeters. Ik ga daar keigoed voor trainen. Ik ga hier de terrails op. Ik ga misschien die trappen in Luik een paar keer doen.
Ja.
Ik ga de muur van Hoei doen. Ik had allerlei plannen om me echt goed voor te bereiden op hoogtemeters.
Ja, ja.
En natuurlijk ook gewoon heel veel lopen, want de eerste 26 kilometer moet er wel echt gewoon gelopen worden.
Ja.
Plannen. Maar ja, ik ben eigenlijk in februari zo wat beginnen sukkelen met een blessure.
Ja.
Het is te zeggen, sukkelen...
Iets dat toen nog geen blessure was.
Ah, wel.
Dat het gewoon genegeerd werd.
Zoals lopers dat doen. ik voel iets, maar ik loop dat er wel uit.
Ja. Dus voor de luisteraar, deze aflevering gaat een beetje over tegenslagen. En hoe dat we daarmee omgaan, dat is één manier.
Eén manier is negeren. Maar het was ook wel zo, ik had geen pijn. Maar als ik liep, ik voelde niets. Maar we voelen af en toe wel eens iets.
We voelen allemaal iets. Als goed als we voelen, zeggen we toch altijd goed voelen. Ja. Hè?
Ja. En hoe ouder dat je wordt, hoe vaker dat je wel eens iets voelt hier of daar. Die gewrichten die kraken al eens een keer. Ja, we zijn krokant. Ja. We worden krokanter naarmate dat we ouder worden.
Ja.
Dus ja, ik voelde zo precies iets in mijn been, zo wat trekken. Pijn deed het niet. En als mijn kinesist dan vroeg van, kun je eens beschrijven wat dat je eigenlijk voelt? Dan was het zo mijn antwoord. alsof er iemand met mij meeloopt die zijn been aan de, die mijn, zijn vinger aan de binnenkant van mijn been heel de tijd tegen mijn been houdt. Vreemde uitdrukking misschien.
Ja, want ik was zoal mij aan het visualiseren zo, hoe dat dan ging in het echt, maar dat was ja, heel moeilijk. Ja.
Dat was echt gewoon het gevoel dat er zo iemand aan het duwen was aan de binnenkant van mijn been. Heel raar. Maar pijn deed dat niet en de spieren leken wel oké te zijn en zo. Stonden een beetje gespannen aan dat been, maar allemaal niet zo erg. Dus de kiné, shout-out to Matthijs als hem zou luisteren, die zei ja, je mocht eigenlijk wel gewoon
van
blijven
improve lopen. Is dat,
van team improve, ja. Hè, heel belangrijk. Supergoeie praktijk.
De zonoven.
Ja, die zei ja, blijft maar wel lopen, maar zijn misschien wel voorzichtig met tempo's. Ja. En misschien op dit moment niet te veel bergop.
Oké,
ja. Maar ja, goed, we spreken februari. Ja. Nog tijd mee hopen. Hè.
Tegen september, ja.
Dus er kwam nog een marathon aan in april. Ik heb de marathon Brussel-Leuven, het EK, meegedaan.
Ja, ja.
En ja, ik voelde het nog altijd wel een beetje, maar nog steeds deed dat niet per se pijn. Maar zo tegen het einde van de marathon had ik dan zo wel zo wat een zeurderig gevoel in mijn heup van datzelfde been.
Ja.
En toen dacht ik, wat ik normaal niet rap doe, ik ga echt eens een keer een volledige week niet lopen na de marathon. Dan kan dat goed genezen.
Ja.
De eerste keer dat ik terug ging lopen, voelde ik direct,
ah ja, dat
shit,
was die steek.
Dit is niet
dat
goed.
Was een, ja.
En dan, ja, dan is er zo'n beetje een proces begonnen met ja, toch nog eens een keer naar een dokter en toch nog eens een keer. Dan hebben ze voor de eerste keer gezegd, ga, misschien moeten we dan eens een keer een RX en een echo. Maar dan bleek dan niks uit. En dan kiné. En ja, kiné, dat is fantastisch. Maar natuurlijk, het is soms moeilijk om te behandelen als je niet goed weet wat het eigenlijk is.
Ja, ja.
Dus er waren zo wat pistes waar we naar aan het kijken waren. En ja, dat was wel een vrij frustrerend proces voor mij.
Ja.
Ik ben nogal een optimist en ik noem mezelf een possibilist. Ja. Ik zie mogelijkheden waar anderen misschien moeilijkheden zien.
Ja.
En ik ben zo'n beetje van het principe, voor alles is een oplossing. Maar dit was een beetje anders, hè, want ja, misschien is er een oplossing, maar we kennen ze niet, omdat we niet heel goed weten wat het probleem nu eigenlijk is. Dus dat, ja, dat frustreerde me wel wat.
Ja.
En het bleef zo aan zeuren en aan mijn tand doen. En dan zei de dokter op een bepaald moment, loop nu eens een keer 3 weken helemaal niet. Horror. Zo, in de horrorfilms doen ze dan zo... I, 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 i.
We hebben dat geluidje niet.
Ik weet niet welke geluidjes dat we hebben, maar ik denk dat niet. Maar ja, dus 3 weken niet lopen. Balen, balen, balen. Maar ik mocht wel wandelen.
Ja.
En ik heb dan wel de liefde voor het wandelen een beetje ontdekt. Want
en
ik vond dat
een nieuwe liefde.
Saai in het begin.
Ja.
Dat ging zo traag vooruit. Maar ik, ja, possibilist als ik ben, dacht ik, ja, we gaan er hier het beste van proberen te maken.
Ja.
Dus embrace it. Ik ben dan heel veel gaan hiken. En dan na 3 weken zo stilletjes terug beginnen opbouwen. Maar ondertussen had ik dan ook een MRI geregeld. Ja. Dan stond er in dat verslag, hoe stond het er? Ja, partiële labrumscheur beiderzijds.
Ja. Zou je het misschien even uitleggen of niet? Of wat labrum,
ja,
of,
labrum ja, is zo een soort van kraakbeenachtig stootkussentje in je heup. Je hebt dat trouwens ook in je schoudergewricht. Maar die dus in mijn heup, daar zat dan ergens een scheur in. En daar stond beiderzijds. Ik wist niet goed wat ze daarmee bedoelden. Bedoelden ze dan de voor- en de achterkant? Want ik dacht, ja, ze hebben mijn rechterheup alleen onder de machine gelegd.
Ja, ja.
En de dokter zei dan van, goh, ik wil u toch naar de specialist sturen, want ik weet niet of je er met kiné alleen gaat komen. Misschien heb je een operatie nodig. Want ja, als je nu niet zou sporten, dan zou ik zeggen, wow, negeer dat maar, dat is niet zo erg. Maar ja, je sport toch graag en je sport ook wel wat meer dan gemiddeld. Dus ja, misschien toch beter is even echt een specialist raadplegen. Maar ondertussen was ik dan zo wel stilletjes een beetje aan het beetje lopen, een beetje wandelen, zoals starturen-achtig. En dat ging wel. Ik voelde eigenlijk niks. Maar je bent wel wat paranoia. Hè? Je denkt dan heel de tijd, ja, voel ik nu niks? Of maak ik mijn eigen wijs dat ik niks voel, want dat ik het zo graag wil? Maar nee, het leek toch echt wel oké. Okay. En dan was ik bij een orthopedist. En dan zei die, ja, nog voordat ik u ga laten vertellen wat je eigenlijk last van hebt, zou ik op basis van de foto's gewoon zeggen, negeren. Maar vertel eens een keer, wat heb je?
Ah.
Ja, maar dus effectief, beiderzijds betekende niet alleen rechts waar dat last had, maar eigenlijk ook links.
Ja.
En dan zei die, ja, Maar een MRI is een ongelooflijk gevoelig apparaat. En de meeste mensen van boven de 50, wat ik nog niet ben, maar hè, de meeste mensen van boven de 50, die hebben allemaal van dat soort partiële scheurtjes, dus maar gedeeltelijk. Ja, ja. En sporters gewoon al wat vroeger, want het verslijt op zich misschien een klein beetje sneller, maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn, want je spieren daar rond, die vangen dat wel op. En je kunt dat ook nog wel wat optrainen, dat die nog beter hun best doen om dat op te vangen.
Ja.
Maar eigenlijk hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Dus negeer dat maar, doe die marathon maar. Neem misschien voor de zekerheid een ontstekingsremmer 's morgens als je vertrekt.
Ja.
Dus heel
geen
opgelucht.
Operatie.
Geen operatie. Gewoon kine verder doen wat ik eigenlijk al aan het doen was, maar dan gerichter, omdat we eindelijk wisten wat het was. En ja, die rechterkant zal wat zwakker zijn geweest, waardoor de daar wat last kreeg en links niet. Dus oké, opbouwen, verder opbouwen. Ik kon ondertussen al 10 kilometer lopen met wandelpauzes, dus ik kon dan zo stilletjes aan richting normalere afstanden voor de marathon. Hè, want ondertussen spraken we toch wel ongeveer 12 weken voor de marathon, dus dan moet het stilletjes aan gaan gebeuren.
Toen was het al mei.
Toen was het al juli. Toen was het al begin juli.
Oh, okay.
Eind juni, begin juli had ik dan die MRI gehad. Ik geloof de laatste week van juni.
Ja.
Goed. Ik bouw verder op. Ik ga nog op vakantie. Ik loop daar. Heerlijk. Ik heb echt het gevoel van, oké, ik ben terug vertrokken en ik voel niks. Heerlijk.
Dan kom en ook gerustgesteld, toch door... Ja, weet je, het was...
Een specialist.
Verschillende maanden al bezig. Ja. En dan is het fijn dat je die geruststelling gewoon krijgt van... Oké, ik mag wel doordoen.
Ja.
En mijn leven terug opnemen. Allee, dat heeft niet stilgestaan, maar het was toch een beetje...
Ja.
Ja.
Er waren bepaalde delen van mijn leven een beetje on hold.
Ja.
En die konden nu inderdaad terug opgestart worden. Ja, ik heb dan ongeveer 3 weken heel mooi kunnen trainen. En toen, de dag van mijn verjaardag, nota bene, gingen we naar Malmedy, of waar was het, Ayway, gingen we een trail doen. En nog geen 5 kilometer op het parcours slaagt de Jess aan een enkel om.
Ai, ai.
Krak.
Oei.
Voor degenen die dat niet hebben meegekregen, december vorig jaar heb ik die een zodanig omgeslagen dat daar een fractuurtje was. Dus heb ik even in de gips gezeten en heb ik heel lang niet kunnen lopen.
Ja.
Dezelfde enkel. Dus ik dacht, ja, fuck. Sorry voor mijn gevloek. Maar dat dacht ik dus wel echt.
Ja.
En dan zo'n beetje, het gaat precies wel. Misschien toch nog even stappen, in beweging blijven is beter dan helemaal direct stoppen. Dus oké, het gaat precies wel. En dan na een verloop van tijd, eigenlijk ga ik het niet. Dus we gaan terug naar de auto. Maar dat was nog wel even. Tegenslag, hè? Nog een tegenslag.
Ja, dat was wel even... Want dan... Na 11 kilometer is er dan toch besloten om...
Ja, dus ik denk dat ik na 11 kilometer besloten heb van terug naar de auto te gaan, maar dan moesten we nog wel een kleine 10.
Ja.
De kortste weg was dan nog 10 terug ongeveer. Dus uiteindelijk alsnog een halve marathon afgelegd, maar de helft ervan ongeveer gewandeld.
En gelukkig met stokken bij die ik een beetje dan... als krukken gingen dienen.
Ik had dan krukken. Maar toen ik thuis kwam, was hem wel weer dik en rood en blauw en groen en paars. Alle kleuren van de regenboog. Het zag er heel vies uit.
Heel vies uit.
Dus ik dacht,
zou dat even kunnen visualiseren? Dat is een goede oefening in visualisatie. Dat zag er echt...
Ja, beeld u een enkel in die dubbel zo dik is.
Ja, nou, je begint dat zo... Weet je, trekt dat dan niet als je dat zo... Allee...
Als je daar nu aan terugdenkt. Ja.
Allee, ik voel het al om aan uw enkel te denken.
Toevallig had ik de dag erna of 2 dagen daarna nog een afspraak staan bij mijn kine voor mijn heup. Ik kom binnen, getaffeld, en die zag al direct... Dit gaat niet over je heup, hè. Dit is uw enkel.
Toen was het 8 weken voor de jonkvrouw, begin juli.
We spreken 23 juli, dus het was denk ik 7 of 6 weken.
Oh, nog.
Voor de marathon.
Ja,
dus ik heb toen naar een van de vriendinnen die mee de marathon zou lopen gestuurd. Het wordt hier wel een beetje moeilijk. Ik weet niet of het nog gaat lukken om hem te lopen.
Ja.
Ik had tot dan wel het vertrouwen van oké, ik ben terug aan het opbouwen en ik ga daar misschien geen toptijden niet gaan doen, maar goed, ik ga hem kunnen doen. En toen sloeg ik hem dus om. Ik kon wel vrij snel normaal stappen. Dus ik dacht wel, oké, het is minder erg als vorige keer.
Je bent getraind in enkels omslaan, hè? Broer, dat is ook.
Maar ik kreeg toch
talent.
Wel het duidelijke advies om niet te lopen.
Ah ja, dat was heel duidelijk.
Ja, ja, dat gaan we niet doen, ja, zei de Matthijs.
Het zag er ook niet uit om te gaan lopen. Allee.
Ik denk, moest ik niet naar de kine zijn, dan had ik gegaan, dan had ik waarschijnlijk wel gezegd, oh, na 3 dagen, ik denk wel ik kan lopen. Maar die zei, nee, dat gaan we niet doen. Hè.
Dus, en hoe voelde dat eigenlijk op dat moment? Want ja, wij kennen u dan al zo van, ja, och, kom, hè. Even, ja, het zal wel lukken, of we gaan door, of optimisme. Maar op dat moment...
Ja, balen, hè. Ja. Ja, teleurgesteld, kwaad ook wel een beetje, ja, op mezelf. Ja. Van, allee, heb ik dat nu weer voor? Hè?
Waarom ik?
Ja, dat misschien minder. Dat was vroeger meer mijn verhaal. Vroeger had ik wel vaker, als ik dan... Ik heb dan heel veel meegemaakt, ja, effectief wel dingen meegemaakt. En dat maakte wel dat als ik nadien dan soms nog dingen tegenkwam, dat ik snel inderdaad het verhaal had van, allee, waarom moet mij dat weer overkomen? En ik heb al zoveel miserie gehad en nu dit, ja, weer. Dat is wel afgenomen met de jaren. Ik heb dat wel leren zien als iets wat het erger maakt. Want als je tegenslagen hebt en je, ja, begint dan inderdaad dat verhaal te vertellen, dan maakt het in je hoofd ook groter, ja, en gaat je van pijn lijden maken. Ja. Iets wat ze in ACT heel vaak zeggen, als we ons gaan verzetten tegen, ja, de pijn die onvermijdelijk bij het leven hoort, dan krijgen we lijden.
Ja.
Dus daar ben ik wel beter in geworden om dat verhaal niet, ja, zo te gaan vertellen op dat moment. Maar ik was wel echt, ja, teleurgesteld en, ja, en een beetje verdrietig, want ik keek er echt wel naar uit. En ik zou het zo jammer vinden moest ik dan die marathon niet hebben kunnen doen.
Ja, ik want we kunnen relativeren, maar we moeten ook de dingen niet plat relativeren. Het is natuurlijk niet levensbedreigend wat, mm-mm, je op dat moment meemaakt.
Nee.
Maar het is wel een ontwrichting van je dagelijks leven. Allee, ontwrichting is dan letterlijk, ja, en figuurlijk. Allee, het slaat ons uit ons lood, zo, mm-hmm, een beetje. En, mm-hmm, zo heeft iedereen wel op dagelijkse basis, oh, hopelijk niet alle dagen natuurlijk,
amai,
maar regelmatig is iets waarvan je denkt, ja, oké. Je kunt dan tegen jezelf zeggen, gelukkig woon ik niet in de Gaza.
Mm-hmm.
Maar het zijn wel dingen die je uit je lood kunnen slaan. Hè?
Ja, dat is het. En ik denk dat het zo,
ja,
het evenwicht is tussen mogen balen en mogen, ja, teleurgesteld zijn en die emotie op zich wel toelaten.
Ja, en dat heb je dan ook wel gedaan op dat moment.
Oh ja.
Even hard met je hoofd tegen de muur gebonkt.
Niet letterlijk.
Nee, ja, maar toch zo. Maar, zo voelde het.
Ja, ja, en een paar dagen zo wel wat misschien wat slechtgezind geweest en zo. Ja. Het was ook echt met een verjaardag. Hè?
Ja, oké, ja, dat is ook wel waar. Zo'n schone cadeau, ja, zeg.
Ik kan er nu wel mee lachen, maar ik was toen echt wel teleurgesteld.
Ja. Ja. En dat mag, hè?
En dat
laten
mag.
We duidelijk zijn.
Ja.
Het is niet omdat je optimistisch bent, mm-hmm, dat je niet mag verdrietig zijn of, nee, teleurgesteld of, nee, mag balen. Maar het is eigenlijk die situatie wel zien zoals die dan is. En dat is, ja, nog 7 weken... En mijn enkel ziet er groen, geel, blauw, paars uit.
Ja, ja. En vorige keer had ik in totaal 8 weken niet kunnen lopen. 2 weken gips, ja, en dan nog 6 weken niet lopen. Dus ik was aan het tellen, ja.
Ah, ja, nee.
Dat gewoon, ja, niet. Oké, het was geen gips, maar ja, misschien, ja, wel 6 weken niet lopen.
Het zag er wel.
En dat was ook wat de kine zei. Eigenlijk is het standaard advies na zoiets 6 weken niet lopen en dan voorzichtig opbouwen.
Ja, ja.
En ik dacht, welke dag zijn we? Ja, shit, dit gaat, ja, om die woorden, hè.
Ja, ja.
Maar goed, ik dacht tegelijkertijd, we gaan niet te ver vooruitkijken. We pakken het dag per dag. En ik was toch wel voorzichtig positief in de zin dat ik zei, ja, maar ik ben wel al terug aan het stappen. En, ja, ik zei ook al van, ja, een paar dagen daarna ben ik al eens een keer 6 kilometer gaan stappen en goed doorstappen. Sneller dan een uur, dus sneller dan 6 kilometer op een uur. Ik vond dat wel geen slecht tempo, dus ik dacht, en ik voelde niks. Het was niet gewoon van, het gaat maar au, au, au. Nee, ik, ja, voelde letterlijk, ja, niks.
Het gaat in die 6 kilometer op krukken op de tut. Ja, wandelen, maar het gaat hoor.
Dat is wat lopers dan soms doen, hè.
Ja, ja.
Nee, het ging, ik voelde echt niks. Dus dat vond ik wel positief.
Ja, dat is heel positief, ja.
En dan,
het lichament is gewoon gewend om uitgerokken te worden, ja, en terug op zijn plaats te komen of zo.
Ja, dus dan zei de Matthijs, ja, gaan we eens een keer wat oefeningetjes doen en we gaan zo stilletjes kijken wat dat er kan.
Ja.
En op een bepaald moment zo is een sprongske doen en eens een keer zien hoe dat landt, letterlijk en figuurlijk. En dat landde wel goed. Ik, ja, voelde dat niet. mocht dan eens 5 sprongjes naar elkaar doen. En dat ging ook.
Kleine overwinningen.
En dan dacht ik al, ah, nu gaat hem zeggen, oké, dan moet je morgen gaan lopen. Maar dan zei hij, ja, volgende week misschien.
Ja,
dus uiteindelijk heb ik 2 weken niet gelopen.
Ja.
En toen mocht ik terug starten.
Ja.
Maar wandelen, lopen. Ja, niet direct gewoon, hup, 20 kilometer gaan lopen. Ja. Wat ik eigenlijk op dat moment echt wel, ja, schemagewijs had moeten zitten.
Ja.
En dan heb ik het zo wat beginnen loslaten. Dan heb ik echt gewoon een soort van houding aangenomen van we gaan doen wat kan. Ja. Wat kan ik nu wel doen? En dat is dat wandelen, dat is slikkes lopen hier en daar met wandelpauzes. En we zien wel.
Ja.
We gaan gewoon doen alsof die marathon nog steeds haalbaar is. We gaan doen wat dat we kunnen. En dan, ja, dan zal het zijn wat het is.
Ja.
En dan ben ik ook gaan doen wat dat ik altijd doe als ik het niet meer weet. Een boek erover gaan lezen.
Ja.
When in doubt, read a book.
Ja, voilà. Run it out ging niet, hè. When in doubt, run it out.
Ja, nee. Dat doe ik ook vaak. Ja. Maar inderdaad, dat ging nu niet echt. Dus ik ben een boek gaan lezen.
Ja.
Ik ga het er even bij pakken, want ik heb daar zo wat notakjes in gemaakt. Ik heb trouwens met de auteur ook even geconverseerd op Instagram. Ah, ja. Vond ik heel tof. Het boek dat ik ben gaan lezen, dankzij u trouwens, want ik was nog aan het zoeken van welk boek zou ik kunnen lezen. En jij hebt mij dat aangeraden. Het heet Door de Barrière van Mariska van
Sprundel.
Of Sprundel, ja. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Sorry, Mariska. Door de Barrière, waarin dat ze voornamelijk zelf ook eens gaan praten met andere topsporters, hoe dat zij bijvoorbeeld mentale dingen hebben overwonnen, ja. Zoals blessures, want zij zelf sukkelt ook met blessures. En heeft op een bepaald moment ook moeten opgeven in een wedstrijd. En ja, zij is een beetje mentale tips gaan verzamelen. Ja, ja. Hoe dat je dat soort dingen kunt overwinnen, hoe dat je daarmee kunt omgaan, wat onderscheidt topsporters van de gewone sterveling op het vlak van de mentale aspecten.
Ja. En het is ook al wel een beetje een gevierde auteur, Mariska van Sprundel. Ze heeft het boek Alles over hardlopen.
Ja.
Dat is ook wel echt een aanrader.
Heb ik niet gelezen, maar jij wel?
Ja, vind ik wel een heel, heel fijn boek eigenlijk. Mm-hmm. Ja, zo ook de geschiedenis van het lopen en zo. En ja, hoe het in onze DNA zit. Mm-hmm. En dan de fysiologie. Heel... Heel tof eigenlijk.
Ja.
Een goede wetenschapsjournalist is zij eigenlijk. En we hebben er wel wat van opgestoken, hè? Van het boek.
Ja, dus wat ik tof aan vond, is dat ze inderdaad zo de ervaringen van andere sporters, die ook wel vaak bijvoorbeeld tegenslagen hebben gehad, zoals dat gaat. Want wat ik even wil zeggen, een van mijn cliënten had gezegd van je laat het er zo gemakkelijk uitzien allemaal. En dan denk ik, maar dat is vaak ook maar de illusie. Op een ander lijkt het altijd gemakkelijker dan bij mij of zo. Maar ja, iedereen heeft tegenslagen.
Ja.
En wat onderscheidt inderdaad mensen die er wel in slagen? Mm-hmm. Dat is vaak dat die veerkrachtig weten om te gaan met de tegenslagen. Dat is niet dat die altijd geluk hebben, dat die nooit tegenslagen hebben. Maar dat die leren van daarmee om te gaan en... Ja, dat proberen te overwinnen en dat haalt ze heel mooi aan in dat boek. Hè, zo de veerkracht en de zelfregulatie ook.
Ja.
Hoe dat je kunt ervoor zorgen dat je gaat plannen en je gaat dan gaan kijken hoe dat die plannen verlopen en je gaat vervolgens bijsturen.
Ja.
In plaats van hardnekkig je vast te houden aan plannen die misschien niet meer haalbaar zijn.
Ja. Ja.
En dat bijsturen en zo dat kijken wat toch kan.
Ja.
Ja, dat is wel iets wat ik altijd al doe. En dat was dan wel tof om te zien van, oké,
ik ben inderdaad goed bezig.
Ja, hè? Dat is een beetje de bevestiging.
Op dat vlak is, kan lopen of eender welke sport die je beoefent of andere dingen kunnen als metafoor zijn voor het leven zelf.
En, zeker.
Geeft het u gewoon ook de veerkracht die je nodig hebt in het leven, denk ik. Want dan ben je... andere verhalen gaan vertellen aan jezelf. En want verhalen vertellen, storytelling is ook iets heel belangrijk wat dat we doen.
Mm-hmm.
We kunnen ingaan op enkel maar de negatieve aspecten van iets. En waarom heb ik dat nu weer voor? En kijkt hij een enkel en ik mag niet lopen. Dat gaat hier niet vooruit. En ik dacht dat ik na dat sprongske wel nog meer zou mogen springen. En ik mocht lopen. En we zijn vertrokken in een negatieve gedachtentrein. En dat heb je eigenlijk niet gedaan.
Nee.
En dan ook gekeken naar, oké, hoe ziet dat er hier uit, hè? Die marathon en die berg. Eigenlijk is dit de beste wedstrijd waar ik voor kon staan.
Dat is
met deze enkel.
Ja, klopt.
Misschien een geluk bij een ongeluk. Er was geen hele grote impact van snelheid.
Nee.
Dus dat is eigenlijk heel gunstig voor zo'n letsel. Plus geen echte trail met wortels en bomengrenzen en rotsblokken van 10.000 verschillende formaten of dennenappels. Dus op zich...
Ja, klopt. Allee,
dit is een ander verhaal.
Klopt.
Dat je bent gaan toe-eigenen.
Zeker.
En gaan zeggen van, oké, ik ga die berg op.
Ja, en wat er ook op een bepaald moment in dat boek geschreven wordt, is van inderdaad het verhaal wat je over je blessure vertelt tegen anderen, wordt ook het verhaal dat je tegen jezelf vertelt. Ja, je hoort het jezelf elke keer vertellen. Ja. En als je je vooral gaat focussen op alle pijntjes die je voelt en alle nadelen, dan ga je dat ook zo ervaren.
Ja.
Maar als je kunt vertellen... Ja, de loopjes gaan heel moeilijk en ik kan bijna niet aan één stuk lopen. Ik moet altijd wandelen. En tegelijkertijd, als ik aan het wandelen ben, daar geniet ik eigenlijk ook wel van. En het is toch ook weer time on your feet. Die zal bijdragen tot het kunnen uitlopen, waarschijnlijk hopelijk, van die marathon.
Ja.
En ik ben ondertussen flink mijn krachttraining aan het doen. Ik ben mijn oefeningen voor mijn stabilisatie aan het doen. Dat zijn... Ja, dan gaat je focussen niet alleen op wat je wel kunt, maar ook gewoon het ook zo verwoorden.
Ja,
en daar word je vanzelf positiever ook van. Want dan zie je ook de feedback van andere mensen, die zijn ook positiever.
Dat is eigenlijk een vicieuze cirkel.
Ja, mensen zeggen dan ook van, ja, maar dat komt wel goed en ik geloof erin. Nu, ik geloof er oprecht niet in. Ik was oprecht bezorgd of het mij wel zou lukken.
Terecht.
Ja, ik denk het
terecht, wel. Want ook de vraag van, ga ik hiermee die enkel niet helemaal om zeep helpen?
Ook.
Allee, dat mag gezegd worden.
Zeker,
want het is al een keer gebeurd en dan ga je... De vraag stellen van, als ik dit nu doe, ga ik misschien nooit meer kunnen lopen.
Ja, daar heb ik mij nu niet afgevraagd. Zo erg denk ik niet dat het was. Negeer, misschien. <Ja. laughs> Er waren voor mij niet per se indicaties dat ik het kapot ging lopen of zo.
Nee.
Maar dat was wel anders geweest. Inderdaad, mocht ik nu een trail zijn geweest, heel technisch, met veel afdalingen en dergelijke.
Mm-hmm.
Want daar is dat risico veel groter dat je opnieuw je enkel omslaagt en dan het veel erger maakt.
Ja.
Maar ik wist hier... 25, 26 kilometer glooiend op vooral asfalt en een beetje gravel. Dat is niet technisch, dat zal wel lukken, dacht ik. En dan is het bergop, maar dan zet je trager. En daar was wel een heel lang technisch stuk in, maar bergop.
Ja.
En ik was daar op zich wel vrij onzeker. Dus ik heb daar ook even een tijd genomen om mijn schoenen terug een beetje vaster te strikken.
Mm-hmm.
Omdat ik een beetje schrik had om hem daar om te slaan. Maar... omdat je traag bent, heb je tijd om bij te sturen. Wat je al lopend niet hebt.
Heb je,
en zeker in een afdaling waar ik al niet goed in was. En nu nog meer schrik voor heb.
Ja.
Ja, dat was niet het geval. Dus in dat opzicht was het inderdaad wel de beste marathon die ik kon hebben, gezien de omstandigheden.
Ja.
Maar ja, inderdaad, zo dat verhaal wat je jezelf dan vertelt, dat is zo belangrijk.
Ja.
En hoe dat je erin staat. En ja, je mag balen. En het is ook maar een marathon. Het is ook niet mijn hele identiteit.
Ja, want dat is ook een belangrijk aspect, hè, wat in het boek aan bod kwam. We hebben soms passies waar we voor gaan in het leven. En ook omdat het een boek was dat gebaseerd is op verhalen van topsporters. Dus hun hele identiteit draait rond hun sport en rond hun prestaties, tijden, tempo's. En hoe moeilijk dat is om die identiteit soms... los te koppelen van, want uw prestatie is slecht, ben jij slecht als persoon.
Ja, ja.
We zien dat soms ook op welke manier dat we met onze kinderen omgaan. Hè. Het is maar een punt op school.
Ja, ja.
Hè. Het is niet het kind. Of het kind ruimt niet op. Het is maar een eigenschap. Daarom het is misschien een minder handige eigenschap. Maar we gaan dat dan vaak zo gaan... daar een waardeoordeel aan koppelen, waardoor al heel snel van A is B, B is C, dus A is C.
Ja.
kind ruimt niet op, dat is slecht, dus kind is slecht. Mm-hmm. Maar zo, nee. Dat is niet zo, hè, die identiteit. Nee. Ja, je bent meer dan alleen maar de loper. Je bent meer dan alleen maar mama.
Ja.
Je bent zoveel meer.
Ja, ja. En dat is het ding ook wel, want natuurlijk, ik post daar veel over online. Ik ben ook nog een beetje zoekende, want ik heb dan onlangs een nieuwe pagina opgestart, specifiek voor de praktijk. En ik heb dat een beetje losgetrokken van mijn, ja, we noemen dat de personal brand. Ah. En ik ben ook wel wat zoekende wat ik precies allemaal wil vertellen op dat personal brand.
Ah, okay.
Maar op dit moment is dat inderdaad vooral het lopen en het gezond leven en zo. Dus ja. Dan lijkt het soms voor sommige mensen alsof dat het enige is.
Ja, ja, ja.
Terwijl inderdaad, ik ben ook mama, ik ben ook partner, ik ben ook vriendin van mijn vriendinnen.
Ja.
Ja, er zijn meer aspecten aan mij. En dus ik heb dat voor mezelf ook wel heel de tijd blijven relativeren. Je zei er straks, ik woon niet in Gaza. Zeker ten opzichte van zoiets is het helemaal heel triviaal.
Ja.
Maar ook gewoon in mijn eigen leven. Ja, als ik die marathon nu niet kan doen, ik ga daar niet dood van. Hè.
Ja.
Tegelijkertijd heb ik wel gebaald, wat dat eigenlijk zijn.
Ja, ja, want je gaat om meer dan alleen maar dat loopje. Dat is ook dat weekendje weg, dat is iets voor jezelf.
En ik wou gewoon dat uitzicht. Ja. Ik wou gewoon weten hoe het daarboven was.
Ja, ja, ja.
Maar ik heb me dan wel al voorgenomen dat ik op een manier wel ging boven geraken. Dus noods de dag
erna of zo. En dat is dus gelukt.
Ja, ja. Ja, dus ik ben dan inderdaad wel boven geraakt. En ja, dus om het verhaal wat completer te maken, waarom ik er ook schrik voor had, was niet zozeer of dat ik überhaupt boven zou geraken, maar ja, omdat ik zo lang niet gewoon had kunnen lopen en ook niet had kunnen doorlopen, wist ik niet zeker of dat die eerste 26 kilometer überhaupt zouden lukken. Want de langste afstand die ik aan één stuk nog heb gelopen, was een week ervoor 18 kilometer.
Ja.
Terwijl normaal loopt geen marathonvoorbereiding. Ja, een keer een dertiger, een keer 28. Je loopt drie keer per week 15, 18 kilometer minstens. Mm-hmm. En nu had ik één keer in al die maanden is 18 kilometer aan een stuk gelopen. Dat was van mei geleden dat ik nog eens 18 kilometer had gelopen. Hè. Aan één stuk.
Ook al.
Dat had ik niet meer gedaan.
Ja.
Dus ik was oprecht niet zeker of ik die eerste 26 ging kunnen lopen. En dat was belangrijk, omdat na 26 kilometer begint je omhoog te stappen. En een beetje verder is er dan een eerste cut-off. En ik wist echt niet of dat ik die ging kunnen halen.
Ja.
En ook tijdens nog altijd niet, want ik had dan die eerste 26 vlot verteerd. Daar was ik al wel heel blij op. Maar dan moet je dus die muur van Wengen op. Daar staat dan zo letterlijk een soort van muurtje waar je door moet. En dan zijn ze daar heel de tijd Pink Floyd, Another Brick in the Wall, aan het spelen.
Ah, ja, dat is wel leuk. Ja, ja.
En dan begint je daar omhoog te klimmen en dan denk je, wat is dit? En een hartslag ging naar 183. Ik weet dat als ik een gewone marathon loop, ik die absoluut onder de 180 moet houden of ik verzuur helemaal.
Ja.
Dat hou ik niet vol. En ik dacht, oh, is dit hoe de volgende 16 gaan zijn? Gaat het echt 16 kilometer lang van dit zijn? Ik weet niet of ik dat kan, want het was nu al 183 en ik was net eraan begonnen. Gelukkig was het niet heel de tijd vandaan. En ging het daarna nog veel omhoog, maar niet meer op die manier.
Ja, ja.
Niet meer zo stijl. En dan nog eens technisch met haarspelbochten en wortels en van alles en nog wat.
Ja, ja, ja.
Dus ja, de opluchting is wel gekomen als ik aan de eerste cut-off kwam en zag dat ik echt nog wel ruim op tijd daar was.
Ja.
Ik had bijna een uur over. Dus achteraf dacht ik dan bij mezelf wel van, oh my Jesus, heb je daar dan zoveel drama over verkocht?
Ja, ja, ja.
Of dat dat wel haalbaar ging zijn? Dan voelde ik mij zo'n klein beetje als die mensen die bij een examen zo, ah, ik heb niet gestudeerd.
Ja.
En dan zo een 19 halen.
Ja, ja.
Maar ik was oprecht niet zeker of dat ging lukken.
Ja, want allee, we mogen dat ook wel zeggen, hè, mensen, cut-off times, dat zijn dus eigenlijk een soort van tijden die je dan moet halen op dat moment, op
dat punt.
Op dat punt eigenlijk, mm-hmm, in de wedstrijd waar je voorbij moet zijn. Anders word je gewoon eruit gehaald.
Ja, dus er was een sweeperbike die achter u reed. En als die je inhaalde, dan kreeg je een waarschuwing. Maar dan mocht je in principe wel nog finishen.
En waarschuwing.
Als het tweede sweeperbike u voorbij stak, dan moest je nummer afgeven en moest je echt wel stoppen.
Dus tussen die twee, dat is een soort van vage vuur als je daarin hangt.
Stel je voor dat die je voorbij steekt, dat is toch vreselijk? Zo'n looming deadline achter je. Maar goed, ik heb hem by far niet gezien, want uiteindelijk ben ik van alle vrouwen van de gefinishte vrouwen. Dus er waren er ongeveer 1000 ingeschreven. En ik was ongeveer 600ste of zoiets. 580 of zo, ergens iets. Ja. Maar er zijn wel ongeveer 100 en zoveel vrouwen, dus niet gefinished.
Amai, dat is veel eigenlijk toch?
Ja, ja. Er zijn mensen effectief moeten stoppen. Ik heb ook heel
zijn
wel...
ook mannen niet gefinished,
zeker,
by the way.
Zeker, zeker. Ja. Maar daar heb ik minder naar gekeken. Ja, het waren 4000 deelnemers, waarvan ongeveer 1000 vrouwen. Dus vrouwen hebben nog wel wat werk met zich daar in grotere getalen te gaan aan de start laten verschijnen. Maar wacht, wat wou ik zeggen? Ja, ik heb ook mensen gezien met hoogteziekte. Er waren best wel wat mensen die aan het braken waren.
Oeh.
Maar dat had ik op voorhand ook ergens in een of ander verslagje gezien, dat dat ook een optie was. Ja. Iemand die een vlog had gemaakt.
Ja, boven de 2000 toch al een beetje. Wel.
Dat was iemand die een vlog had gemaakt van de voorbereiding en dan de wedstrijd zelf. En dan opeens een shot waarin ze zei van, ja, ik ben moeten stoppen omwille van hoogteziekte. En ik dacht, ah, ik ben zo iemand op een boot of zo, of zelfs in een auto. Ik word al zo snel misselijk. Ja, ik ga dat ook hebben, hè. Daar kwam dat verhaal
nooit
wel
op
even.
Voorhand, hè. Hoogteziekte, het kan de ene keer goed gaan en de andere keer niet.
Ik heb het dus niet gehad. Ze stonden ook wel met abrikozen, zo gedroogde abrikozen, helemaal op het einde. En ik dacht, amai, dat is dat hier staat. Maar toen zag ik van de week in Reizenwaas dat daar blijkbaar iets in zit wat dat zou helpen tegen hoogteziekte.
Ah, ja,
dus daarom stonden ze daarmee.
Dat wist ik niet.
Dus ze stonden letterlijk op een van de laatste stukken. Ja, zo 2 kilometer voor het einde, waar het super, super stijl was, op van die rotsen stonden ze met stukjes chocola en abrikozen.
Ja.
Dat is bijzondere bevoorrading onderweg.
Ja.
Ja. Maar allemaal niet tegengekomen, dus toch een geluk bij een ongeluk. Gelukkig was het die marathon en niet een gewone of een trail. En gelukkig is het allemaal goed gelopen. Maar dat is niet altijd het geval natuurlijk.
Nee, want heel vaak... hebben ook onze oma's mee. En die
onze
hebben
oma's,
toch thuisgelaten.
Oma's aan de top?
Nee. Ja, de overtuigingen, meningen en aannames. Zoals bijvoorbeeld, ik zal dat wel weer krijgen, die hoogteziekte.
Ja, ja.
Maar is het toch niet gebeurd.
Nee, weer. En,
soms is het moeilijk voor onszelf om gewoon bij de feiten te blijven. En dan onszelf de vraag te stellen, is het waar eigenlijk?
Mm-hmm.
Het bestaat natuurlijk hoogteziekte, mensen. We moeten er rekening mee houden. Maar soms gaan we al van iets uit. Dus het is gewoon een aanname.
Mm-hmm.
En dan is het niet eens een feit.
Ja, waardoor je misschien ook niet zou starten, bijvoorbeeld.
Ja,
omdat je al denkt, dat gaat toch niet lukken met die enkel en die heup en zo. Dus het is de moeite niet om te starten.
Ja.
Dan neem je dat aan, terwijl... Ah, ik was echt van het principe, we zien wel. En het slechtste wat er kan gebeuren, is dat die sweeperbike mij daar vriendelijk verzoekt van mijn nummer af te geven. En dan is het ook gedaan. Maar ik ga dat wel proberen. Ik ga wel proberen wat er toch kan.
Ja. Van proberen ga je leren. Zeggen ze, hè, het kleuterschooltje. Zo.
Ja.
En het is ook zo. Hè. Het is ook maar gewoon een onderweg zijn in het leven. En elke dag een beetje proberen.
Mm-hmm. Ja.
Dus eigenlijk, de berg... De zwaarste berg, die biedt wel het mooiste uitzicht, kunnen we zeggen.
Ze zijn hier metaforen en wijsheden aan het rondstrooien dat je een naam heeft.
Ja. Nee, maar is het dan zo? Want het is toch wel een hele mooie marathon geweest, kunnen we uiteindelijk zeggen.
Ja, ja. Maar die uitdrukking van, de hoogste berg.
De zwaarste bergen bieden het mooiste uitzicht. Of de,
Het is wel een wijsheid... die ik ook mezelf inderdaad de afgelopen jaren, met alle shit die ik heb meegemaakt en dan alle therapie die erop gevolgd is en dergelijke, kleine verwijzing naar onze aflevering over therapie, dat ik inderdaad dat zo wel een beetje ben beginnen zien. Van je kunt tegenslagen hebben, maar je kunt er ook sterker uitkomen.
Ja.
Je kunt ook eruit leren. En ik heb zelf een tattoo met een sterrenhemel op mijn arm staan. Met ook zo de achterliggende quote, the darkest nights produce the brightest stars.
Ja.
Het is juist door de tegenslagen en die te overwinnen, dat mooie momenten een extra gouden randje ook kunnen krijgen.
Ja.
Want ik heb dat nogal gezegd in die aflevering over lopen ook. Als alles gewoon goed gaat... dan om kunnen blij zijn.
Ja.
Maar het is juist wanneer je die tegenslagen hebt en je hebt die overwonnen, dat daar een extra laagje trots bij komt kijken.
Ja.
Van, het is niet allemaal vanzelf gegaan. Het is moeilijk gegaan en toch heb ik het wel gedaan. En dat heb ik op zich misschien, dat klinkt misschien dikke nekkerig, maar dat heb ik wel alleen maar aan mezelf te danken. En aan mijn kiné. Ja. en aan mijn vriendinnen die het niet erg vonden om mee te hiken onderweg in plaats van alleen maar te lopen. Ben je
een breiklub geworden? Nee, dat is niet waar. Toen dat er iemand zei, oh, kunnen we anders wandelen? Ja, supergoed, dan gaan we wandelen. Ik heb er ook zin in. Ja. Dat was toch leuk.
Ja, fantastisch. Ja. En dat is ook iets wat ze trouwens in het boek aanhaalt, zo de steun van de omgeving. Hè?
Ja.
Hoe belangrijk dat dat ook is, dat je die interpersoonlijke relaties ook aangrijpt als een bron van kracht.
Ja, dat is ook zo. Allee, je omringen met de juiste mensen.
Mm-hmm.
Zo. Ja, dat helpt wel, hè.
De Blister Sisters.
Ja, inderdaad. is er nog iets wat je over de berg nog kwijt wil? Of over tegenslagen?
Iets wat ik ook nog heb in het boek heel hard heb zien terugkomen en waar ik had gedacht dat ik heel veel beroep op ging moeten doen, is zo de strijd onderweg.
Ja, ja.
Want ik had wel het gevoel... Het gaat per definitie super zwaar worden. En ik ga misschien denken aan opgeven. Zeker als die sweeperbike daar ergens in mijn nek ligt te hijgen. Dus ik had gehoopt dat het boek ook wel wat tips zou geven hoe dat ik op dat moment mezelf ging kunnen overtuigen om niet op te geven, tenzij het echt niet anders kon. Hè? Ja, want inderdaad, als je jezelf... Je kunt pijn hebben... En dat staat ook in dat boek. Hè. Je kunt zo bij ultralopen bijvoorbeeld kun je pijn hebben,
mm-hmm.
waarvan je weet, dat is ongemak, maar je zet hier niks kapot aan doen, er is geen weefselschade.
Dat is ook foute pijn.
En dat is een soort pijn die je zo'n beetje kunt parkeren. Ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook als ik blarenpijn heb.
Ja.
Dat doet keiveel pijn, mm-hmm. maar ik kan ook wel denken van, dat zijn blaren en dat doet pijn, maar dat is niks onherroepelijk wat ik hier kapot aan het maken ben, dat gaat wel weer over. Nee. Terwijl als die heup zou beginnen opspelen, dan moest ik daar misschien wel naar luisteren.
Ja, het is een dunne lijn en je moet weten wanneer je de juiste beslissing moet nemen.
Dus dat was één stukje waar ze het ook over heeft, hoe dat je dan door die pain cave kunt gaan en kunt een soort van berusting vinden in, ik heb pijn en dat is oké.
Ja, dit is een soort pijn die ik kan... Het is een tunnel zo, hè, waar dat je in zit. Zo.
Dat heb ik nu wel uiteindelijk niet echt gehad.
Ja.
Maar goed, ze heeft het wel aangehaald. Dus het is wel nuttig misschien voor mm-hmm. mensen die... Want in gewone marathons heb ik dat wel. Hè. Ik ben dan die 50 kilometer gaan doen in februari, daar heb ik dat ook wel wat gehad. Ja, zo inderdaad, zo op het laatste, dat de benen zwaar worden. En, dus dat is zeker goede tips in dat boek. Maar ook het stukje over in het moment blijven. En dus elke keer wanneer je bijvoorbeeld denkt aan opgeven
mm-hmm.
tijdens zo'n event, of ook gewoon tijdens je trainingen.
Of in het leven.
In het algemeen.
Ja, dingen.
Denk niet te fel aan wat er zelfs nog gaat komen of straks, maar gewoon nu.
Ja.
Nu op dit moment kan ik eigenlijk nog wel.
Mm-hmm.
En ik ga gewoon nu nog even verder doen.
Nog een paar stappen, nog een kilometertje.
En mensen die lopen hebben dat misschien al wel ervaren. Hè, dat je zo kunt denken, ik kan niet meer. En dan ineens gaat het terug beter. En dan heb je weer een paar kilometer dat het gewoon goed gaat. Dat dat precies terug vergeten is of zo.
Ja.
Dus niet opgeven op het moment dat je de neiging hebt om op te geven. Maar...
Ja, want er is nog een marge. Hè.
Ja, we hebben soms nog wel wat marge.
Je brein heeft zo'n veiligheidstool zo'n beetje ingebouwd. Mm-hmm. Eigenlijk om te vermijden dat je over bepaalde grenzen gaat.
Mm-hmm.
En die veiligheidstool die is al wel een beetje in werking. Mm-hmm. Maar je hebt daar nog wat procenten over.
Ja.
En bij sommige mensen, dat is ook een beetje een spectrum. Hè.
Mm-hmm.
Je moet gewoon weten van wanneer iets... foute pijn is of foute boel is.
Ja, ja.
Als iets zoals hoogteziekte of zo, dat is ook allemaal foute boel.
Ja, kun je
moet weten
niet...
wanneer dat je juist mocht mm-hmm. en moet stoppen mm-hmm. ook.
Maar inderdaad, ik heb het nu uiteindelijk niet tegengekomen, maar in andere wedstrijden zeker wel. Hè. Ik herinner me nog de marathon van Amsterdam, ben ik op 37 kilometer.
In de steek gelaten door een vriendin.
Jij waart mij aan het proberen mee te krijgen. En jij waart er allerlei quotes aan het uit je mouw schudden van keep your eyes on the prize. En ik, nee.
Dus het enige wat ze zei was, nee.
Voetje voor voetje, nee. Allee, Jess, kom mee. Nee.
volg mij. Ja, geen te groot gat laten. Nee, dat val je maar niet.
Ik ben daar zelfs gaan liggen. Hè. Ik ben daar op 37 kilometer een minuut op de stoep gaan liggen, omdat het niet meer ging.
Ja.
Ik kreeg zwarte vlekken en ik dacht, ik moet hier even gaan liggen, want ik ben hier zelfs weg. Dat zijn zo van die mentale... Dat is een strijd. Ja, hè. Dan begint je zo terug te lopen en te wandelen en te lopen en te wandelen. Ja, dat is echt afzien. Ja. Maar ook dan doorzetten. Gewoon blijven gaan. En je kunt inderdaad altijd nog wel een stapje verder dan dat je denkt. En opgeven is geen optie, tenzij dat het inderdaad gewoon slim is om op te geven, mm-hmm. omdat je erger wilt voorkomen. Maar pijn, of het duurt lang, of het is vermoeiend, of je hebt er geen hoesting meer in, dat mag eigenlijk geen reden zijn om te stoppen. Ja, en je zou ook niet trots zijn op jezelf als je om die reden stopt.
Ja. Ja.
Het is dus juist als je dat kunt overwinnen.
Hier en nu zijn. En dan zijn er ook nog wel een aantal tips die je kan inzetten op zo'n momenten.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk je focus ergens op leggen. Dus als je in die tunnel daar toch zit, in de pain cave. Of, mm-hmm. Dus je kan dan bijvoorbeeld focussen op de ademhaling. Je kan al focussen op de finish. Mm-hmm. Visualiseren gewoon. Mm-hmm. Je kan focussen op de afstand die nog komt en die meenemen naar bijvoorbeeld, dat is gewoon, dat blokje om tot bij Shani. Dat stukje tot aan de vijver van de deut.
Ja, ja.
Zoals,
ik denk heel vaak in termen van, dat zijn maar 5 rondjes rond de piste.
Ja, zoiets. Dus dat je zelf eigenlijk een beetje mm-hmm. helpt of ook heel erg in het ritme komen van mm-hmm. je cadans. Echt de focus op iets leggen, dat helpt wel op zware momenten.
Ja, klopt. Want dat zegt ze inderdaad ook in het boek, dat veel van die toppers het vermogen hebben om dus eigenlijk voortdurend heen en weer te gaan tussen focus op jezelf en focus buiten jezelf.
Ja, ja.
Focus op je omgeving, focus op de dingen die je ziet.
Ja.
Was hier ook wel heel tof, want je zag natuurlijk ten eerste die mooie natuur.
Ja, ja.
Maar zeker in het eerste stuk was er ook gewoon heel veel ambiance onderweg. Mensen met koebellen en van alles en nog wat. Een schot met een doedelzak die daar opeens stond. Leek verdwaald, maar goed, het was tof om die te zien.
Ja.
dus inderdaad, het vermogen om die aandacht voortdurend
te switchen.
Te verleggen en te zoeken naar wat kan helpen.
Ja.
Muziek heb ik trouwens ook ingezet op een bepaald moment, toen ik in een soort van dipje terechtkwam. Het was nog niet zo erg, maar goed, ik dacht, een beetje oppeppende muziek, tof. Is trouwens in veel wedstrijden verboden. Hè?
Ja.
Niet alleen omwille van het feit dat het niet altijd veilig is om muziek te hebben, maar ook gewoon in Amerika bijvoorbeeld, het wordt gezien als doping.
Doping.
Het heeft een prestatiebevorderend effect.
Ja.
Dus dat helpt natuurlijk zeker en vast ook.
Ja.
Dus ook daar geeft ze inderdaad wel wat tips voor in het boek. Dus iedereen die mentale of fysiek bergen wil opklimmen of wil overwinnen, raden wij het boek zeker aan.
Ja, ja. Ik had zo net nog iets dat voorbij kwam in mijn hoofd. En,
nu ben ik benieuwd.
Het is weg. Dus het is weg. Misschien komt het terug, maar ik weet het niet.
Ik denk dat dit een mooi bruggetje is naar een van de volgende afleveringen over de perimenopauze.
Over hier en nu. En inderdaad, dat ze daar onderzoek naar hebben gedaan. Als je gaat lopen en je vraagt je af van... Ja, het is gewoon eigenlijk een loopje in de natuur.
Mm-hmm.
En ze hadden 2 controlegroepen. 1 groep die mocht gewoon aan niks denken. Die mocht gewoon zo zijn.
Freestylen.
En de andere groep, die kreeg echt wel zo een aantal opdrachten mee van focus op de ademhaling, focus op je stappen,
mm-hmm.
Focus op je familie of een affirmatie, positieve affirmatie of mantra of zo kan mm-hmm. soms ook helpen om mm-hmm. te herhalen. En ze merkte eigenlijk van zodra het loopje gewoon rustige, lange duurloop was, dat eigenlijk de groep die gewoon ook mocht zijn, mm-hmm. dat ook oké was, mm-hmm. Dat daar eigenlijk geen... Niks noemenswaardig. En van zodra dat de prestaties zwaarder werden, dus dat er intervals bij kwamen mm-hmm. kijken, hogere tempos te halen, dat het echt een zwaardere training werd, dat eigenlijk het verleggen van de focus eigenlijk naar specifieke dingen, dat hielp eigenlijk om het lijden te verzachten, pijn te verzachten eigenlijk.
Ja.
En
dat de prestaties verbeterden.
Verbeterde ook. En dat ook het herstel vlotter ging. Mm-hmm. En dat het als minder zwaar en minder pijnlijk werd ervaren dan degene die de opdracht hadden gekregen. Ja, doe maar gewoon een beetje aan. Hè.
Mm-hmm.
Hoeft niet, die kregen geen specifieke focusopdrachten mee.
Mm-hmm. Ja, zotte.
Dus ja. En wat ik zo bijzonder vind eigenlijk aan dan lopen in de bergen of in de natuur, is eigenlijk, ook al is er daar dan een beetje, zoals je zegt, zo, ja, die pijn of de hardheid van de wedstrijd of de inspanning, dat wordt ontzettend verzaagd door de omgeving, door het landschap eigenlijk. Terwijl dat je dan in een snellere wegmarathon, je dan weer zo, ja, de adrenaline van de supporters en dat allemaal eigenlijk. Maar als je de twee tegenover elkaar zet, vind ik precies nog wel iets meer winst voor de bergen.
Absoluut.
Dan voor
natuur gewoon in het algemeen.
Ja, dan voor de snellere wegmarathon zo.
Ja, want zo die supporters, dat is geweldig als het goed gaat, maar ik vind dat persoonlijk soms heel lastig als het slecht gaat.
Ja.
Als je aan het afzien bent en je bent bijvoorbeeld moeten beginnen wandelen of zo. Ja, effectief. Zo van, allee, kom maar.
Ik ken u niet eens.
Blijven lopen. Dan denk ik, als dat komt, dan denk ik dat wel, hoor.
Ja, ik denk dat je zoiets hebt gezegd toen ook in Amsterdam.
Nee.
Ja.
Daar was even geen sprake van de optimistische
maar
gest.
Het is uiteindelijk wel gelukt, hè.
Ik ben daar uiteindelijk ook gefinished en ik had daar ook weer een PR.
Ja, en gewoon dan hebben we s'avonds nog gesprint om de metro te halen.
Oh my god.
Ja, ja, dus dat zat er dan toch nog in. Hè?
Ja, maar ja, dat is ook inderdaad een beetje een metafoor voor hoe dat het vaak gaat. Hè. Ik heb 3 keer geprobeerd om onder de 4 uur te lopen en pas de 3e keer is het gelukt. 3e keer, goede keer.
Ja.
Als ik was gestopt na die eerste poging, omdat ik dacht, het zit er voor mij niet in. Ik heb het geprobeerd en alle trainingen wezen erop dat het ging lukken en toch lukte het niet. En dan heb ik het nog eens geprobeerd en toen waren mijn trainingen nog beter gegaan en toch is het niet gelukt. En toch heb ik een 3e keer geprobeerd en toen is het heel makkelijk gelukt, vreemd genoeg. Dus ja, de omstandigheden soms en toch weer net wat beter getraind, wat meer ervaring, mijn voeding beter op punt.
Je geeft jezelf ook gewoon het signaal van, oh kijk, ik mag wel blijven proberen in het leven.
Ja, ook al faal ik, tussen aanhalingstekens.
Dus ja, dat is wel een hele mooie boodschap die je aan jezelf meegeeft elke keer.
Dat is ook de boodschap voor onze luisteraars.
Ja, voilà.
Je moogt knoeien, je moogt falen, tussen aanhalingstekens. Je gaat waarschijnlijk nog wel veel tegenslagen tegenkomen, zoals dat gaat in het leven.
Mm-hmm.
Maar ja, probeer enerzijds niet blind te zijn voor de pijn die dat je daardoor voelt. Voel die maar, ween maar. En kijk naar, wat kan er toch? Probeer je pijn niet erger te maken door alle verhalen en alle conclusies die dat je daaraan verbindt. Maar probeer echt te blijven bij de feiten, zoveel mogelijk. Kijk naar wat er toch kan.
Laat de oma's thuis.
Laat de oordelen, meningen en aannames thuis.
Ja.
En ja, ga gewoon u inschrijven voor de Jungfrau-marathon.
Volgend jaar,
als er één boodschap is.
Ja.
Ik kan hem alleen maar warm aanbevelen.
Ja.
Dat was hem.
Ja, mooi.
Ren u zelf niet voorbij.
Ja.
Maar ga toch maar de marathon doen.
Dag.
Doei.